Geliefde gemeente, wij zeggen het wel eens tegen elkaar. Zalig worden is 100% Gods werk. En tegelijkertijd 100% onze verantwoordelijkheid. Dat is een som die geen wiskundige kan oplossen. 2 keer 100% kan niet. Vol is vol. En toch is het een les die ieder leert die op de school van de Heilige Geest leerling wordt. Het een sluit toch het ander niet uit. Je kan het soms aan een ander niet uitleggen. Maar ieder die de Heere vreest weet wat ik bedoel. 100% zijn werk. En toch werd je niet met je armen over elkaar zalig zoals wel eens werd gezegd. Maar dat is een dilemma gemeente wat een mens serieus moet leren nemen. Waar die ook vroeg of laat dan mee moet vastlopen. Want ergens weet je dan toch niet hoe je die twee kanten bij elkaar moet krijgen. En dat is dan iets waar ik dan mee op de knieën voor God mee terecht moet komen. Om daar voor zijn genadetroon dat probleem te zien oplossen. Want daar wil God mij schenken wat mij ontbreekt. Mild en overvloedig. En zo is het op Pinksteren ook. De Geest kwam, zo hoorden we gisteren, vrijmachtig, almachtig. Hij legde beslag op de harten van alle discipelen die in het huis in Jeruzalem waren. Maar we hebben gezien hoe de Geest hen aantrof toen hij in hun hart kwam wonen. Hoe zaten ze erbij, jongens en meisjes, toen Lucas vertelde, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Hoe waren ze er toen aan toe? Ze waren eendrachtig bijeen geweest, volhardende in het bidden en smeken. En ze werden vervolgens vervuld. En we zeiden tegen elkaar, dat is passief. Dat werd van buitenaf met die discipelen gedaan. Maar ze waren toch niet lijdelijk. Er is ook zoiets als heilig passief zijn. En weet je hoe dat eruit ziet? Dat ziet er zo uit. Heilig passief. Niet met je armen over elkaar, maar met je handen gevouwen. Dus het Pinksterevangelie, gemeente, hoe vrijmachtig die geest ook mag wezen en hoe eenzijdig het wonder van de wedergeboorte mag wezen, maar het Pinksterevangelie maakt geen lijdelijke mensen. En we merken dat trouwens ook als we op onze tekst gaan letten. Wat een vreemde tekst. En dan let ik alleen nog maar even op dat laatste stukje over dat vervuld worden met de geest. Daar staat het weer. Eigenlijk dezelfde woorden als uit de tekst van gisterochtend. Word vervuld met de geest. Weer een passieve vorm. Word vervuld. Maar nu is het nog vreemder als gisteren, gemeente. Passief. En in de gebiedende wijs. Passief. En toch een opdracht. Onbegrijpelijk. En toch waar. Laat je vullen met de geest, zegt Paulus, en niet met wat anders. En dat bepaalt ons dus in deze nabetrachting op het Pinksterfeest, bij onze verantwoordelijkheid en bij de roeping die wij hebben. En het stelt ons ook in deze dienst een hele indringende vraag. De vraag, waar ben jij vol van? Dat is gemeente thema voor deze ochtenddienst. Waar ben jij vol van? De tekst spreekt over 3 dingen. We horen van tweeërlei geest, van tweeërlei invloed en van tweeërlei uitwerking. Waar ben jij vol van? Tweeërlei geest, tweeërlei invloed, tweeërlei uitwerking. Nou gemeente, die Efese brief die we vanmorgen voor ons hebben telt 6 hoofdstukken. En u ziet dat wij dan zijn in de tweede helft van de brief. En dat is belangrijk om daar even op te letten, want In veel van de brieven van de apostel Paulus maakt het nogal verschil of je in de eerste helft zit of in de tweede helft. Dat is bij Romeinen zo, dat is bij Galaten en Efeze en Filippenzen zo. Het is trouwens in de brieven van Petrus ook zo. In de eerste helft wordt rijk en ruim, gunnend en welmenend het evangelie van Jezus Christus uitgestald. De verkondiging van wat God in de Heere Jezus aan zondaren heeft aan te bieden. Terwijl dan in de tweede helft van zo'n brief vervolgens de toon verandert. De verkondiging wordt vermaning. De uitstalling van het heil wordt aansporing. Want als een mens dan mag delen in de Heere Jezus en in zijn weldaden, dan mag dat er ook uitkomen. Dan mag dat ook gezien worden. Dan schept dat ook verplichtingen. Dan brengt de rechtvaardigmaking, zeggen we dan op catechisatie, ook onvermijdelijk de heiligmaking met zich mee. Geloof en bekering. En zo is het in Efeze 5 ook, gemeente. U ziet dat dat heel nadrukkelijk opkomt vanuit wat God in Christus voor mensen doet. Vers 1 en 2. Wees navolgers Gods als geliefde kinderen. Wandelt in de liefde gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft. U ziet hoe de ene kant van de brief aan de andere vastgeknoopt wordt. Dit zijn geen vermaningen die zomaar uit het niets komen. Maar dat komt op vanuit Gods werk in Christus. Je mag vanuit vers 8 zeggen, het is ook iets van adeldom verplicht. Als je nou mag zijn getrokken door de Heere uit dat oude leven. Als die je nou opgezocht heeft om je een nieuw mens te maken. Nou, wandel dan ook als kinderen des lichts. Als je vroeger in de duisternis leefde en nu in het licht bent gebracht, wandel daar dan ook in. Vaak worden er trouwens dan heel praktische dingen ook genoemd. U kent Paulus goed genoeg om te weten dat hij dan heel praktisch allerlei specifieke zonden aan de kaak stelt. Vers 3 over hoererij en gierigheid. Vers 4 over zot, geklap, gekkernij enzovoort. Allerlei dingen waarvan Paulus zegt, mensen, dat hoort niet meer bij het leven van een christen. En dan komt in vers 18 dan een hele specifieke vermaning. Word niet dronken in wijn. Nou is die tekst wel eens een keer gebruikt ter promotie van geheel onthouding. Om te zeggen, zie je wel, daar is de Bijbel op tegen, op het drinken van wijn of van andere alcoholische dranken. En dat is ook natuurlijk niet zo vreemd, gemeente, dat dat op die manier wordt gezegd. Want wat is er veel misbruik op dit gebied. En talloos zijn de verhalen van mensen van wie het leven niet alleen persoonlijk geheel te gronde is gegaan, maar waarbij ook heel nadrukkelijk de omgeving daar ook in meegetrokken werd. Hoeveel huwelijken, hoeveel gezinnen zullen niet ontwricht en verwoest zijn door het probleem van de drank? Hoeveel mensen zullen hun jeugd niet bedorven hebben met dronkenschap? En de gevolgen daarvan, daar moeten we natuurlijk ook op letten dat Paulus erbij zegt, mensen, we hebben het over de wijn waarin overdaad is. En daar staat eigenlijk een woord in de grondtekst dat slaat op je gedrag. Als iemand te veel wijn drinkt of andere alcoholische dranken nuttigt, dan komt hij tot allerlei liederlijk gedrag. Zowel in zijn spraakgebruik als in zijn gedrag. De remmen gaan los. Het geweten wordt in slaap gesust. De mens weet niet meer wat hij doet. En hij gaat zich aan van alles te buiten. De ene zonde brengt op dit terrein ook de andere zonde voort. Nou ja, dan kun je best begrijpen dat in sommige kringen ook gezegd wordt, mensen, we moeten daar helemaal afstand van nemen. We weten dat van onze broeders en zusters in Rusland, die zeker gezien de context in die samenleving zeggen, als je bekeerd wordt, dan laat je elke vorm van alcoholische consumptie staan. Dat kun je begrijpen als je in Rusland een paar keer hebt rondgelopen. Je komt dan bijna geen gewone Russen tegen die wel nuchter zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is een volkszonde die de gemeente daar heel nadrukkelijk noodzaakt om te zeggen, en daar kappen we absoluut mee. Dat kan trouwens in je persoonlijk leven ook een motief zijn. Stel je voor dat je zelf heel dichtbij iemand hebt gestaan, in je familie, in je gezin, die daaraan ten onder is gegaan. Stel je voor dat je zelf ook voelt, ik ben zwak op dat punt, dat zit in de genen. Ik ben niet sterk tegen deze macht. Kan een motief zijn om te zeggen, en daar blijf ik helemaal af, want dat is te gevaarlijk. Nou, zoiets zit ook wel achter die oproep. Die klinkt in de brief aan de Efeziërs. Ik hoop daar straks nog wel wat meer over te zeggen. Maar je kunt niet aan de hand van vers 18 zeggen, en daarom is er een algeheel verbod afgekondigd op het gebruik van bijvoorbeeld wijn. Schrift kent natuurlijk wel voorbeelden van mensen die er helemaal los van moesten staan. En meestal heb je het dan over mensen met een bepaalde taak in Gods koninkrijk. Denk aan een Nazireër als Simson. Denk aan de Rechabieten, niet zo bekend verhaal, maar zoek het maar op, Jeremia 35. Ook een groep mensen in Israël die absoluut geheelonthouder waren. En er zijn natuurlijk in de schrift ook herhaalde waarschuwingen om er wel verschrikkelijk voor op te passen. Waarom zou dat verhaal van Noach anders in de Bijbel staan? Van die wijngaard en wat dat allemaal naderhand heeft opgeleverd. Waarom zou dat verhaal van Lot in de Bijbel staan met zijn twee dochters? Waarom zou dat verhaal over Herodes Antipas in de Bijbel staan, wiens dronkenschap het hoofd van Johannes de Doper gekost heeft? Waarom zou de Heere Jezus in zijn toespraken over de laatste dingen onder andere waarschuwen? Kijk maar na in Lucas 21. Voor dronkenschap als specifiek gevaar in de eindtijd. En waarom zou Paulus er trouwens in allerlei brieven ook de vinger bij gelegd hebben? Bijzonder als die het heeft over ambtsdragers. Wanneer ben je geschikt voor ouderling? Als een mens niet genegen is tot de wijn. Als die niet verslaafd is aan drank. Maar er zijn ook teksten die op een wat andere manier over deze dingen spreken. En dat moeten we dan voor de eerlijkheid er ook bij zeggen. Onze kanttekenaren op de Statenvertaling hebben het ook over zoiets. Over gebruik tot nooddruft en tot matige vrolijkheid. Bedoelt u, dominee? Nou, ik kan er wel een paar voorbeelden van bedenken. Als het nou gaat over gebruik tot nooddruft, heeft iemand dan wel eens wijn nodig omdat hij dat medisch gezien niet kan missen? Nou, ik heb een tekst gevonden in de brief aan Timotheus, waar Paulus tegen zijn geestelijke zoon zegt, Timotheus, jij hebt niet zo'n hele sterke gezondheid, weet je wat jij eens moet doen? Gebruik niet alleen water alleen, maar drink een weinig wijns om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. 1 Timotheus 5 vers 23. En van die matige vrolijkheid van de kanttekenaren heeft u zelf net gezongen. Psalm 104 zegt er iets van. Dat God in alle dingen die hij geschapen heeft, ook in de schepping dat vermogen heeft gelegd, dat van de druiven die groeien op de berghellingen wijn gemaakt kan worden. Wijn tot vreugd van het hart bereid. En de Heere Jezus heeft er zelfs een keer aan meegewerkt. En het was nota bene zijn allereerste wonder. Om die gepaste vrolijkheid te bevorderen, gemeente. Het was in Johannes 2, op de bruiloft te Kana. Het eerste, allereerste wonder van de heiland. Om te voorkomen dat de bruiloft van een jong stel in het water zou vallen. Dus ik kan niet zeggen dat er een algemeen verbod ligt op het gebruik van wijn. Maar we hebben al genoeg dingen gezegd die het wel nodig maken om zeer voorzichtig te zijn. Er kan een groot gevaar in schuilen. Ik denk weer aan dat woord overdaad wat hier staat. Een uitlegger wees mij erop, ik wist dat niet, dat dat woord is afgeleid van een ander woord. Dat betekent datgene wat je niet meer kunt redden. En toen moest ik ineens denken aan een van de laatste spreuken die wij in het spreukenboek vinden. Een wonderlijke, maar ook diep aangrijpende tekst. Geef sterke drank degenen die verloren gaan. Het kan in het leven een macht worden, gemeente, waar op een gegeven moment ook alle hulpverleners van zeggen. Ik zou niet weten hoe ik die man, die vrouw, die jongen nog terug kan halen. Zeer voorzichtig zijn. Ook zelfonderzoek betrachten, gemeente. Nou, we het er toch een keer specifiek over hebben. Maar hoe is dat in ons eigen leven? Is je drankgebruik, als je dingen gebruikt met alcohol erin, is dat verantwoord of is het niet verantwoord? En je kunt verschillende tests bij jezelf uitvoeren om dat na te gaan. Zoals in het algemeen, als je je afvraagt, is iets nou verantwoord in mijn leven of is het zondig? Weet je toch wel wat ze wel eens tegen je zeggen op catechisatie? Dan moet je kijken of je er nog voor durft te danken. Waar je niet voor durft te danken, is zonde. En ik heb tegen iemand die niet meer wist of die nog verantwoord drank gebruikt, heb ik wel eens gezegd, moet je maar eens een keer een maand niks drinken, kijken wat er met je gebeurt. Wat dat met je doet. Of het je gedachten gaat beheersen. Of dat het geen moeite kost, dan weet je het. In het algemeen kun je in deze dingen zeggen, gemeente, wat de apostel in 1 Korinthe 6 tegen de Korintiërs heeft gezegd. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is oorbaar. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten stellen. En is dat niet een duidelijke stelregel voor het leven van de heiligmaking, gemeente? Alles waarvan een mens ook na ontvangen genade merkt, of het nou een fles met wijn is, of dat het je smartphone is, of dat het je beeldscherm is, of dat het je geld of je bezittingen zijn. Alles wat je hart in beslag wil nemen, wat je in de macht wil houden of wil brengen, daar moet je tegen strijden. En dat is voor die Efeziërs kennelijk ook iets geweest wat met drinken te maken had, gemeente. Ik kom even terug op de reden waarom Paulus het hier noemt. U kent natuurlijk Efeze als een centrum van afgoderij. En dan denken we aan dat beroemde verhaal over de Diana der Efeziërs. De Artemis-tempel die daar het middelpunt van de stad vormde. De afgodsbeeldjes die verkocht werden. Maar wist u dat er nog een grote afgodstempel in Efeze stond? De tempel gewijd aan Bacchus of Dionysus, de god van de drank. En wist u, ik wist dat ook niet, maar dan kom je dan achter als je zo'n tekst gaat doorgraven, dat ze in Efeze 4 keer per jaar een Bacchusfestival hadden in die tijd, waarbij mensen, ook vrouwen die daarvoor ingehuurd waren, zich lieten vollopen met drank, vervolgens de straat opgingen en er dagenlang taferelen afspeelden die wij misschien dan het beste vergelijken met carnaval of met een houseparty. Overdaad, liederlijkheid. U kunt zich voorstellen, gemeente, als dat de achtergrond is van zo'n gemeentelid uit Efeze, als dat de context is waarin zo iemand gemeentelid en christen moet zijn, die loopt daar dan ook 4 keer per jaar op straat en ziet dat langskomen, heeft misschien voor dat hij zelf belijdenis des geloofs aflegde ook zo'n leven gehad en meegedaan, dat het dan nuttig is dat Paulus tegen deze mensen heel bijzonder zegt, word niet dronken in wijn waarin overdaad is. Maar let er dan op, gemeente, in welke context dat staat. Dit hele hoofdstuk gaat niet alleen maar over dit ene probleem. Dit is een voorbeeld van waar je op moet letten in het algemeen als het gaat over heiligmaking, over dagelijkse bekering. Het gaat om het leven, zo zal onze tekst dat straks ook vertellen, door de kracht van de geest. En alcoholmisbruik is een voorbeeld van een andere geest. Dat is onderdeel van dat oude leven. Dat leven op de straten van Efeze. En u ziet dat dan, gemeente, dat was heel belangrijk om dat eerst samen te gaan zien. Dat vandaag niet een preek tegen de drank alleen is, maar dat dit een preek is die gaat over dat aloude thema waar het gisteravond bijvoorbeeld in de preek van dominee Post ook over ging. Over oude mens en nieuwe mens. Over leven door de werking van de zonde of leven door de werking van de Pinkstergeest. Vlees of geest. In dit geval de geest uit de fles of de geest uit de hemel. En dan vragen wij elkaar vanmorgen dus, waar ben jij nou eigenlijk vol van? En dan kan het best zijn dat iemand zegt, nou dan schakel ik op dit moment uit, dominee, want ik heb nog nooit drank gehad en ik heb nog nooit zin gehad om me te bedrinken. Ik heb nog nooit de neiging gehad om te veel te nemen als ik al iets gebruik. Nou, als dat uw probleem niet is, is het toch goed om mee te luisteren. Want de vraag is dus, waar ben je vol van? Mens kan ook vol zijn van zichzelf. Mens kan ook vol zijn van allerlei wereldse dingen. Of van allerlei andere afgoden, al is het dan Bacchus niet. Misschien bent u wel vol van mammon. En zit u nu alweer te denken aan uw dagelijks werk. En hoeveel geld u de rest van de week nog kunt verdienen. Dan ben je ook ergens vol van. Misschien is er hier iemand wel vol van Venus. Van Eros. Van die goden die zonden op het gebied van het zevende gebod bevorderen. Om het voor de kinderen maar verder niet toe te spitsen. Maar misschien zijn er ook hier wel die in de ban zijn van de god Pan. God van de opzwepende muziek. Die een mens ook zo in beroering en in vervoering kan brengen. Dat hij zijn hart helemaal vult. Maar niet met de psalmen, geestelijke liederen waar Paulus toe oproept. Het kan natuurlijk ook denkbaar zijn, gemeente, dat een mens vol is van zijn godsdienst. Laten we dat ook niet vergeten. Je bent een keurige kerkganger. Je hebt de afgoden van deze tijd buiten de deur kunnen houden. En toch ben je slaaf. Niet verslaafd aan drank, niet verslaafd aan seks, niet verslaafd aan muziek of sport, maar aan de wet. Slaaf van de regels. Dan verkondigt Paulus vanmorgen een ander leven, gemeente. Word vervuld met de Heilige Geest. En het is ook een woord wat voor Gods kinderen niet achterhaald is. Hij zegt het hier in een vorm die zegt, mensen, dat moet voortdurend weer en elke keer opnieuw gebeuren. Word telkens vervuld met de Heilige Geest. Ook als dat misschien weer ingezonken is. Als je gisteren een preek over vervulling hebt gehoord en je denkt, ja, dat is ooit wel zo geweest, dat ik er vol van was. Maar nou staat het water op een laag peil. Word vervuld. Door de geest. Ook als je na ontvangen genade misschien ergens weer een zwakke plek hebt. Waar een of andere macht vat op probeerde te krijgen. Wijn of wat anders. Maar Paulus zegt, laat je vullen met de geest. Nou ja, tot dusver kan ik de preek wel aardig volgen, dominee, zegt iemand, maar ergens vind ik het toch wel een beetje een vreemde vergelijking. Dat Paulus, als hij dan over de vervulling met de geest wil gaan praten met die Efeziërs, dat hij dan juist op dit moment die drank erbij haalt. Waarom nou vers 18a en vers 18b aan elkaar gekoppeld? Word niet dronken in wijn, word vervuld met de Heilige Geest. Die twee hebben toch in feite niks met elkaar te maken. Nou, maar toch is dat minder vreemd dan het lijkt, gemeente. Want de invloed die uitgaat van alcohol en de invloed die uitgaat van de Heilige Geest zijn toch wel vergelijkbaar. En u hoeft daarbij alleen maar te denken aan datgene wat we ook gistermorgen uit Handelingen 2 hoorden voorlezen. Dat merk je zelfs op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Als daar mensen staan te preken die vol zijn van de Pinkstergeest. En er nota bene spotters staan die zeggen die mensen die zijn aangeschoten. Die zijn nota bene om 9 uur 's morgens vol zoete wijns. Kennelijk zien ze de ene vervulling aan voor de andere. En dat is ook wel logisch, want ik zei al, de invloed. Een mens is onder invloed, zegt dan de politie als er iemand blaast, het is verkeerd. Zo is die invloed van beiden met elkaar te vergelijken. Het is een vorm van beheerst worden. In de macht zijn van. Maar ik besef, gemeente, dat dat in 2015 wel een ongehoorde boodschap is. In een wereld waarin mensen voortdurend elkaar toeroepen. Wij zijn niemands slaaf en wij zijn niemands dienstknecht en wij hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Wij zijn autonome, zelfstandige mensen die zelf beschikking hebben over hun leven en zelfs over hun sterven. Maar dat is een leugen, gemeente. Wij mensen zijn schepsels. Gemaakt door een God die ons zo gemaakt heeft dat wij altijd iemand nodig hebben om te aanbidden. Wij kunnen de zelfstandigheid niet aan, al roept iedereen van D66 dat het wel waar is, maar daar zijn we nou eenmaal niet voor gemaakt. Wij zijn gemaakt als schepsel onder God, aangelegd op Hem die boven ons staat en ons hart heeft altijd iemand of iets nodig om zich mee te laten vullen, om door beheerst te worden, om je veilig bij te voelen en om je eerbewijzen aan kwijt te kunnen. Het hart van een mens kan niet leeg blijven, gemeente. Is God uit je leven verdwenen? Dan komt er automatisch wat anders voor in de plek. Maar we kennen dat voorbeeld natuurlijk wel van diegene die een keer zei, als dan de wereld probeert om je hart te vullen, dan lukt dat nooit helemaal. Want ons hart heeft zo'n beetje grofweg de vorm van een driehoek, zei iemand een keer. Daar komt, we zijn aangelegd op het kennen en het dienen van de drie enige God. Trek een cirkel in een driehoek, jongens en meisjes, en je ziet waarom de zonde nooit bevredigt, waarom iemand bijvoorbeeld met drank eindigt in overdaad, waarom is iemand nooit tevreden, waarom wordt iemand alleen maar ellendiger en armer als die in de zonde leeft. De uithoeken van je hart worden niet bereikt. De ronde wereld kan je hart niet vullen. En dat zien we toch ook bijvoorbeeld, ik noem het dan maar weer als voorbeeld, bij zoiets als drankmisbruik. Spurgeon heeft er ook een tekst, een preek over geschreven. En die zegt daar ergens, mens die in de drank zijn toevlucht zoekt, die zoekt daarin eigenlijk te vinden wat een mens alleen maar bij God kan krijgen. Je hebt mensen die drank gaan gebruiken om blij te worden. Om vreugde te gaan beleven. Je hebt mensen die zich moed indrinken. Ook iets wat je eigenlijk alleen maar bij de Heer kan krijgen, moed. Mensen die daarin hun kracht gaan zoeken. Of mensen die het gaan gebruiken om hun zorgen, hun moeite, hun pijn te vergeten. Je hebt ook mensen, zegt Spurgeon, die proberen via de drank vrienden te maken. Contact met mensen te krijgen in een café of ergens anders. Een soort gemeenschap dat je toch niet alleen bent. Een gemeenschap die je bij de Pinkstergeest kunt krijgen, gemeente. En mensen zoeken het elders. En even lijkt het te werken. Maar nadat de roes is uitgewerkt, komt de kater. En wat krijgt een mens die vreugde zocht? Hij is nog leger dan gisteren. Wat krijgt een mens die kracht en moed zocht? Hij is zwakker en ellendiger dan ooit. En een mens die dacht dat hij gemeenschap zou krijgen, dat hij vrienden, contacten zou vinden, ze eindigen vaak in diepe eenzaamheid. Maar nogmaals, gemeente, het is maar een voorbeeld. Denkt u in Efeze 5 niet alleen aan het probleem van drankverslaving, maar ziet u dat hele scala aan mogelijkheden voor zich, van allerlei zonden, allerlei machten en krachten waar een mens zich aan over kan geven, waar hij zijn heil in kan zoeken, waar hij zich aan kan uitleven, zich door laat beheersen. Die dingen van de wereld kunnen een mens nou eenmaal niet gelukkig maken. Berust er daarom niet in, zegt Paulus. Zoek het er niet in. Bekeert u. Word vervuld met de geest. Hoe dan? Is dat een vraag die u hebt, gemeente? Vraag die we al verschillende keren natuurlijk in de prediking beantwoord hebben gekregen deze dagen. Maar mag ik hem nog één keer proberen te beantwoorden. Hoe wordt een mens vervuld met de Heilige Geest? Nou, door passief te zijn. Maar niet zo. Heilig passief. Net als die mensen in Handelingen 2... En net als die beleider uit zondag 45, als gevraagd wordt waarom is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid, omdat God dat nu eenmaal van zijn kinderen vraagt, zegt dan de beleider, en omdat de Heere zijn Heilige Geest en alle geestelijke weldaden alleen aan diegenen schenken wil, die hem daar met bidden en smeken voortdurend om vragen en hem er ook onophoudelijk voor danken. Ik heb u bij een rondgang door ons leer- en troostboek wel eens op die zin gewezen. Dat is een zin die vaak wordt vergeten. Maar laten we dat op dit Pinksterfeest, als wij gaan bidden om de geest in ons eigen leven, en als je dat gebed mag voortzetten, laten we dat er niet bij vergeten, gemeente. Niet alleen maar vragen om de geest, niet alleen maar smeken om een persoonlijke beleving van Pinksteren. Maar u mag en u moet, zegt de catechismus, er dan ook voor danken. Dat doet het geloof namelijk. Ook dat geloof dat zich herinnert dat er ooit een doopdienst is geweest, waarin die geest van Pinksteren al is toegezegd. Wat hoogmoedig om te denken, gemeente, dat ik de eerste zou zijn die op de gedachte komt om de Heilige Geest te vragen. Wat een verootmoedigende en verwonderende gedachte. Dat als ik bij de God van mijn doop ga aankloppen om vervuld te worden met de Heilige Geest, ik om iets ga vragen wat Hij al lang beloofd had. Bid om de Geest, gemeente, en dank God dat Hij een waarmaker van zijn woord is. Dat is heilig passief zijn. Dat is vertrouwend God om zijn onmisbare geest vragen. Een bijzonder appel, gemeente, als je deze Pinksteren gaat afsluiten en alles wat je gehoord hebt, zeg je, dominee, ik heb het nog niet, ik sta er nog buiten, ik voel me nog zo leeg en nog zo doods, of dat je vandaag er nog meer bij hebt gekregen, omdat je je naam hebt horen noemen en je zegt, dominee, ik ben niet alleen maar leeg van de geestelijke dingen, maar dan ben ik ook nog zo vol met wereldse dingen. Misschien wel van drank, misschien van wat anders, maar ik ben niet op mijn plek. Appel, gemeente, wat van onze tekst uitgaat. En waarbij het Pinksterfeit ons wil bemoedigen. Mensen, wat u niet hebt, kan u gegeven worden, want de Geest is gekomen. U hoeft er alleen maar om te vragen. U hoeft alleen de zeilen maar te hijsen op de levenszee. Die Geest blaast al. En als je er wel deel aan mag hebben en iets mag herkennen, ook van dat oude en nieuwe in je leven, van die tweestrijd, ook van dat voortdurend weer alert zijn. Welke machten zijn er in mijn leven die die rust en die gemeenschap met God willen wegnemen en die me weer willen aftrekken van die tere gemeenschap met de Heere? Dan word je ook vanmorgen weer bij de dingen bepaald, gemeente. bedroeft de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt. Blust de Geest niet uit. Word vervuld door de Geest. Gemeente, ik ga nog één ding met u behandelen. En dat is namelijk nog een extra aansporing om deze geestelijke dingen te zoeken. Als we letten op de beide uitwerkingen van die twee geesten waar het in onze tekst om gaat. Ik heb er net al iets van gezegd, maar we gaan dat nog eens even uitspitten. Die geest uit de fles, die geest van de wereld of die geest uit de hemel. Wat werken die nou beiden uit? Kijk, er waren overeenkomsten aan te wijzen. Beide machten van beneden of van boven willen beslag leggen op je hart, willen je hele leven beheersen. Naast die geest is er geen tweede. Mag niet, kan niet. Maar terwijl er dus een overeenkomst is, zijn de verschillen toch wel groter te noemen. En dan let ik nog een keer op dat woord overdaad midden in onze tekst. Uitspattingen, ik zei het al, liederlijk gedrag, bandeloosheid. Wat doet iemand die vol is van drank en niet meer weet wat hij doet? Zijn geweten is uitgeschakeld. De remmingen zijn los, zijn driften hebben de vrije teugel. Ongecontroleerd gedrag. Nou, als ik nou even ze vijf overzie, dan zeg ik, gemeente, die geest van Pinksteren doet nou precies het omgekeerde. Die maakt de mens nou juist wel gecontroleerd. Geeft zelfbeheersing. Zijn geweten is actief. En dat lampje springt op rood als het nodig is. Er zijn nog wel meer verschillen te noemen, gemeente. Hoeveel drankgelagen zullen niet uitgelopen zijn op vechtpartijen? Drank geeft vaak ruzie. Als de geest uit de fles is, is er vaak oneenigheid. En wat doet de Heilige Geest? U ziet het in Handelingen 2. U merkt het hopelijk ook. Als u in de gemeente zich begeeft en mensen tegenkomt met wie u geestelijk zich verbonden weet, waar de geest werkt, komt eenheid. De geest uit de fles geeft dwaasheid. Wat komt er al niet over de lippen van iemand die aangeschoten is? Vuile taal, domme opmerkingen. Maar de geest geeft wijsheid, gemeente. Vers 17 zegt daar ook wat van. Vers 15, dat ge voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zijn. Dat past in het betoog. Dat geeft namelijk de geest van Pinksteren. En dat vers wat ertussen staat, dat is ook iets wat je ernaast kunt leggen. Iemand die zichzelf niet onder controle heeft of dus door allerlei machten zich laat beheersen van deze wereld, die doet aan tijdverspilling. Mensen die door de drank beheerst worden, mensen die door hun internetaansluiting beheerst worden, door hun sociale media beheerst worden, pure tijdverspilling. 5 uur per dag op Facebook. De geest leert je de tijd uitkopen, dewijl de dagen boos zijn. Ik heb helemaal geen tijd om 4 uur per dag voor de televisie te zitten. Ik heb helemaal geen tijd om voortdurend allerlei dingen te doen die geen nut doen. Want ik moet me haasten, want de dagen zijn boos. En Christus staat voor de deur. Ik moet mijn genadetijd gebruiken. De geest uit de fles, de geest uit de wereld maakt uiteindelijk, zo hoorden we net ook al, zwak en weerloos. Hoe is iemand eraan toegemeten? Hoe vaak zullen mensen die dronken zijn ook niet als ze op straat zijn overvallen worden? Want ze kunnen niks meer. Ze kunnen niet terugslaan. Ze kunnen zich niet verdedigen. Ze kunnen niet wegrennen. Ze weten het niet. Je dacht kracht te vinden en je kreeg zwakheid. De geest van Pinksteren, Efeze 6 zal er nog veel meer over vertellen. Maakt alert op de geestelijke boosheden in de lucht. en reikt vervolgens de geestelijke wapenrusting aan. Mag ik nog een aspect noemen? De geest uit de fles belooft moed en kracht, maar put uiteindelijk uit. Heeft u wel eens een alcoholist in het laatste stadium gezien? Een schim van wat hij ooit was. Een wrak. Maar heeft u wel eens iemand gezien die vol is van de Heilige Geest? Lloyd-Jones maakt er een mooie opmerking over in een boek over Efeze. Als hij zegt, mensen, ik heb al vaak de vraag gehad. Mensen zeggen, je bent nu al zoveel jaar dominee in die gemeente. Hoe houdt u het nou eigenlijk vol? En dat hij zei, mensen, hoe langer ik in het woord mag graven en hoe langer ik heb gebedeld bij de bron, hoe meer energie ik ervan heb overgehouden. En dat ik wel eens heb gedacht, waren er maar 2 zondagen in de week, want dan wou ik nog meer preken. En het is een zegen gemeente als je als prediker zulke dingen mag herkennen bij een ander. Dat je wel eens denkt, waren er maar 2 zondagen. Bedelen bij de bron doet ervaren gemeente, beproeft u het zelf ook alsjeblieft. Het is Israëls God die krachten geeft. En van wie het volk en van wie een ambtsdrager zijn sterkte heeft. Mag ik tenslotte nog 1 ding noemen als verschil bij de uitwerking. De geest uit de fles maakt uiteindelijk arm. En daar zou je ook weer allerlei voorbeelden van kunnen noemen. Van mensen die finaal aan de grond kwamen te zitten. Ook financieel. Omdat ze niet met drank om konden gaan. Maar zo gaat het met alles van de wereld, gemeente. Waar een mens zijn heil ook in zoekt en waar die zijn toevlucht in probeert te vinden. Maar wat je van de wereld, als je afgod hebt, word je uiteindelijk straatarm van. De mensen van Psalm 17, weet u wel. Geen deel dan in dit leven wachten, omdat ze van de buik hun God maakten. En straks bij de dood alles verliezen moeten. Nou dan die geest van Pinksteren, gemeente. Die geest die de mens in dit leven gaat leiden en hem nu al gaat bedienen uit Christus, uit zijn volheid, genade op genade, rechtvaardigmaking, heiligmaking, aanneming tot kinderen. En dan straks als het sterven wordt en iedereen staat met lege handen. De geest geeft heerlijkmaking. En mag ik dat dan in dit verband zo eens even noemen. Wat is dat nou straks als een mens heerlijk gemaakt wordt. Dan is die definitief en helemaal gevuld met de kennis van een drie-enig God. Niets meer te wensen over, omdat het driekante hart vol is van hem. Gemeente, daar gaat het heen. Wij zijn allemaal onderweg ergens heen. Maar waarheen bent u op weg? Waarheen is uw levensschip aan het varen? Door welke wind wordt u gedreven? Waarmee is ons hart gevuld? Het ene nodige is ons deze Pinksteren weer nadrukkelijk voorgehouden, gemeente. En laten we daar dagelijks om bidden. Laten we daar ook de Heere voor mogen danken. Dankende te allen tijd. Over alle dingen. God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen.